BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de snelheid waarmee Nederlandse bedrijven aan het verduurzamen zijn, hoe je omgaat met weerstand bij systeemveranderingen en de temperatuur van de oceanen, want die gaat gestaag omhoog. De oceanen worden warmer en warmer. In 2022 was de temperatuur van het water de hoogste ooit gemeten. En dit voorjaar is het alweer warmer. Meer dan 90% van de overtollige warmte die ontstaat door broeikasgassen wordt opgenomen door de oceanen. Dat is sinds 1958 bijgehouden en we zien een stijgende lijn met een versnelling vanaf 1990. Hetere oceanen zorgen voor zwaardere orkanen, tyfonen en meer vocht in de lucht. En dat geeft zwaardere stortvloeden aan regens en overstromingen. Daar komt bij dat warmer water ook uitzet en dus stijgt de zeespiegel. Dat zijn nog maar twee van de dramatische effecten. Er zijn er veel meer en we krijgen er allemaal heel veel last van. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Muriel Aerts van Impacting Today. Fijn dat je er bent, Muriel. Zullen we even door het nieuws van de week heen?
Ja.
Het kabinet moet met een beter verhaal komen voor de energietransitie. Dat zegt Kees Vendrik, de nieuwe voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform.
Ja, en dat is belangrijk, want die presenteerde vorige week hun eerste advies aan het kabinet. En hij zei, het leven van heel veel Nederlanders gaat flink veranderen, of we nou willen of niet. Maar het ontbreekt aan een samenhangend verhaal en hoe de transitie er dan ook precies uit gaat zien. En daarom is er ook heel veel weerstand en zijn er te weinig mensen bereid om te veranderen. En we geven veel te veel subsidies aan de hogere inkomens, terwijl de lagere inkomens het juist nodig hebben. Eigenlijk zegt hij, het kabinet moet nu leiderschap gaan tonen als het gaat om de energietransitie en een klimaatneutraal leven.
Ja, en dat totaalplaatje, laten we dat zo even, want het klinkt als een goed verhaal, ook even aan onze gast Paul Polman voorleggen. Ik ben benieuwd wat hij daarvan vindt. Ik las ook dat we minimaal 1 miljard euro nodig hebben om een nieuw elektrisch vliegtuig de lucht in te krijgen. Zie jij dat gebeuren?
Ik denk het uiteindelijk wel. Het is een mooi Delfts bedrijf, ja. Maven Aerospace. En ze hebben het definitieve ontwerp van hun eerste elektrisch passagiersvliegtuig onthuld. 9 motoren. Het kan 460 kilometer vliegen.
Voor de binnenlandse vluchten ideaal. En wat ik begreep,
Londen.
Ja, binnen 6 jaar of 5 jaar moet hij kunnen zijn. Het zou mooi zijn.
Ja.
Wat ik nog belangrijker vond, goed nieuws over het Nederlandse bedrijfsleven.
Ja, heel goed nieuws. Goed onderzoek. 2/3 van de bedrijven verwacht dat de eigen verduurzaming dit jaar echt gaat versnellen. Ze passen hun bedrijfsvoering hier nu ook echt op aan. En het leuke is dat de drijfveer ook echt de duurzaamheidsstrategie is. Dus niet meer alleen maar van buiten, maar vooral ook van binnen. Ook wel overheden natuurlijk die het eisen. Verduurzaming staat op nummer 2 van de CEO's.
Mm-hmm.
Nummer 1 staat talent. Winnen en beleid houden. En die komt eigenlijk alleen maar als een duurzaamheidsstrategie is.
Ja,
dus daarmee.
Mooie catch 22.
Catch 22. Maar goed, 80% zegt, het is echt heel belangrijk en we gaan het doen.
Ja, dan voeg ik nog aan toe dat grote bedrijven in de industrie vorig jaar ruim 8% minder hebben uitgestoten dan een jaar eerder. Natuurlijk ook onder invloed van de hogere prijzen. Dus de grootste daling in 15 jaar en dat is belangrijk. En hopelijk voor die grote bedrijven nu voldoende reden om te zeggen, alle ballen op vergroening.
BNR Duurzaam.
Anders reizen, een milieuvriendelijke landbouwsector en nieuwe manieren om energie op te wekken. Al die grote veranderingen roepen in de maatschappij veel weerstand op. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Dat ga ik vragen aan Paul Polman, die we natuurlijk kennen als voormalig bestuursvoorzitter van Unilever. Maar hij doet sindsdien heel veel groene dingen. Hij is weer even in Nederland en zit hier naast mij in de BNR-studio. Fijn dat je er weer bent, Paul. Zullen we maar tutoyeren,
ja,
omdat we elkaar kennen?
Ja, dat is geen probleem, Harm. Hartstikke leuk om hier te zijn.
Ja, ik zie dat, dat is mooi. die Kees Vendrik oproep, zullen we die meteen maar even bij jou voor de voeten gooien? We hebben een samenhangend verhaal nodig om die duurzame transitie op gang te krijgen. Hoe belangrijk vind jij dat?
Ja, dat is heel belangrijk. Je hebt absoluut een visie nodig, omdat je moet weten waar je naartoe moet gaan, zodat je ook weet wat voor doelstellingen je moet zetten, wat voor objectieven je moet achterhalen. En natuurlijk, het is belangrijk, zoals je hoorde van Muriel, dat je de mensen met je meekrijgt, het verhaal uitlegt en waarom het beter is.
Ja.
We zitten nu op een bepaald moment dat wij in feite meer kosten krijgen door niet de juiste dingen te doen. doen dan door de juiste dingen te doen. Dat meer en meer mensen in feite de negatieve consequenties zien van onze huidige manier van leven. Mm-hmm. Zo om uit te leggen dat die transitie die ongetwijfeld moeilijk is. En die dingen zijn niet makkelijk. Hebben waarschijnlijk korte termijn dingen die je moet inleveren. Maar dat het toch op een lange termijn duidelijker is dat je een meer duurzame wereld hebt. Een meer inclusieve wereld. Een wereld die werkt voor toekomstige generaties. Is toch wel belangrijk dat we dat uitleggen op een bepaalde
manier. Ja, en het is ook geen weg terug meer. We zullen wel moeten. Hoort er wat jou betreft bij een samenhangend verhaal ook een toekomstvisie waar Nederland en Europa en de wereld in bijvoorbeeld 2100 is? Dat is toch fijn als je een beetje een beeld hebt.
Ja, een boel mensen doen dat. Hè. We hebben de Sustainable Development Goals, heet dat, hebben we opgezet. Die beroemde 17 goals, die hebben toch een visie van leave no one behind, laat niemand achter. Mm-hmm. Op een inclusieve maatschappij, een meer duurzame maatschappij. Leven in harmonie met de natuur, met de planeet en toch denken aan de toekomstige generaties.
Ja.
Zo, die visie die blijft geldig en ik denk dat de meeste mensen dat wel aanspreekt.
Zullen we eens even dat klein vertalen naar Nederland? Je bevindt je veel in het buitenland, maar toch. Wij zitten hier tot aan onze nek in de stikstofdiscussie. We moeten een transitie in de landbouw en de voedselketen te werk stellen. Het debat loopt hier helemaal vast. Heel veel weerstand. Volg jij het een beetje?
Ja, ik volg het op een afstand. Maar natuurlijk de nuances of de details, die krijg je niet mee in het buitenland. Maar het is niet verbazend. Hè? Het landbouw... industrie, zeg maar, als je dat op die manier uitdrukt, is 30% van de globale verwarming die er op dit moment plaatsvindt. Maar het positieve is, het kan ook 30% van de oplossing zijn. En Nederland is vrij traag geweest om zich daar aan te passen voor verschillende redenen die we niet hoeven te herhalen. Maar dit is wel een van de beste en grootste mogelijkheden die we hebben.
Maar hoe krijg je die mensen mee? Want je ziet nu BBB wint enorm. Voor je het weet hebben we 4 tot 8 jaar vertraging aan de broek hangen. Daar hebben we geen tijd meer voor. Dus hoe haal je die weerstand weg?
Wel, het belangrijkste is dat je niet tegen mensen praat, maar met mensen praat. En ik denk dat het belangrijk is om allereerst in het verhaal de boeren centraal te stellen. De boeren hebben onnoemelijk goed gedaan om te zorgen dat de hele wereld voedsel heeft. Ze zijn een belangrijk exportproduct van Nederland. Daar zijn we ook heel belangrijk, heel dankbaar voor. Nu in één keer is een probleem dat in feite uitgesteld is, dat iedereen kon aanzien komen. Maar we hebben er niet op tijd mee gewerkt. Mm-hmm. Zo de druk wordt een beetje groter. Is het in één keer de fout van de boer? Is waarschijnlijk een te beperkte visie. Zo, je moet de mensen rond de tafel krijgen en zeggen, wat willen we nu? En de wetenschap heeft gesproken. De wetgeving heeft gesproken. De maatschappij spreekt. We weten waar we naartoe moeten. Het probleem van de stikstof moet worden opgelost. Klimaatverandering moet worden opgelost. Zo, hoe doen we dat? En de oplossing moet naar duurzame landbouw gaan. De oplossing moet naar een betere leven voor de boeren. Een gemiddelde boer in Nederland die 30.000 euro verdient is waarschijnlijk dicht bij de armoedesgrens in elk land tegenwoordig.
Beetje 50-50, hè? Dus,
ja, en hoe creëren we andere inkomsten voor die boeren? Je kunt de natuur beschermen. Je hebt de markt voor stikstof, carbon market noemen we dat. Mm-hmm. Je hebt plantaardige voedsel, wat natuurlijk omhoog moet in die equatie. In de hele
procesvorming, ja.
Ja, zo je hebt bepaalde dingen die je gezamenlijk moet gaan werken met een objectief waar je toch wel vrij snel overeen kunt zijn, volgens mij.
Dus ook daar weer het hele verhaal maken.
Ja, en een respect hebben voor iedereen en de boer centraal houden.
Ja, ja Paul, dit doe jij vaker, hè? Collectieve bouwen noem je dat.
Ja.
Dat heb je in het food gedaan, maar bijvoorbeeld ook in fashion. Hoe doe je dat? Kan je er iets meer over vertellen? Van hoe krijg je die mensen samen tot bewegen?
Zie uiteindelijk, en je hoort het ook in Nederland met wat de data die je net gaf over het Nederlandse bedrijfsleven en de 8% reductie in uitstoot. Wat je nu ziet is dat mensen, ook de CEO's van bedrijven, die wilden dat minder mensen naar bed gaan zonder honger. Die wilden dat het klimaatprobleem wordt opgelost. Die wilden dat ontbossing wordt gestopt. Zo, er zijn weinig mensen die zeggen, nee, dit is eigenlijk goed. Zo, je moet het probleem aanpakken. Je moet niet de theoretische discussies hebben. In de mode, in fashion, zeg maar, is heel duidelijk dat we hebben meer en meer kleding. Er wordt goedkoper en goedkoper. Maar de schade die wordt aangebracht aan de maatschappij is veel te groot. En hetzelfde met het voedsel.
Mm-hmm.
We hebben meer voedsel nodig. We moeten nog 70-80% meer voedsel produceren in de komende 30 jaar. Maar de manier waarop we het doen, door boeren arm te houden, door te ontbossen, door een miljard mensen geen voedsel te geven, door 2,5 miljard mensen te veel te geven. Ja. En al de problemen die daarmee inkomen. Door 30-40% te verknoeien en alles. Zo, iedereen ziet, ja, als dat niet verandert, dan is mijn mijn bedrijf heeft geen toekomst. Mm-hmm. In voedsel hebben 60% van de CEO's denken dat in 20 jaar tijd, 25 jaar tijd, de winst van het bedrijf, de reden van het bestaan, is weggenomen door die negatieve consequenties van de manier waarop we het nou doen. Nou, het was allemaal goed toen de oceaan nog onze stikstof opnam, toen de natuur nog beschermde. Maar we zijn nu niet meer 4 miljard mensen, we zijn nu 8 miljard. En dat is een beetje meer dan het systeem wat we ervoor ontwikkeld hebben. Dus dat moet veranderd worden. En de manier waarop we dat doen is, het is nou zo moeilijk om het op te lossen, dat je het niet alleen kunt doen, zo je moet het gezamenlijk doen. Zo je brengt de mensen van de hele waardeketen samen, met het objectief wat gelijk is. Ja. En dan los je die dingen gezamenlijk op.
Ja, dus ook hier weer het hele verhaal aan tafel zetten. Heb jij nog hoop, als je het heel erg onder de lijn bekijkt, dat het goed komt?
Wel, er is hoop. We zijn 1,5 graden. Verwarming is nog altijd mogelijk. We hebben de financiële mogelijkheden om het te doen. We hebben de technologie om het te doen. En om eerlijk te zijn, we zijn aan het ontdekken vrij snel dat als we het niet doen, dat wij voor kosten staan. En om eerlijk te zijn, levens van de mensen die er niks mee te maken hebben, die onder druk komen te staan, dat het toch een betere oplossing is om sneller te gaan werken.
We zullen wel moeten.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Veranderen doet vaak pijn, of je nou boer bent of in een huis leeft dat van het gas af moet. Paul Polman weet als geen ander hoe dat moet. Hij was die Unilever in de richting van een duurzame toekomst duwde. Dat is alweer een flink tijdje geleden. En Muriel Arts is ons groene geweten. Paul, die verandering moet ook van bedrijven zelf komen. Er zijn CEO's die momenteel klem zitten en snel vergroenen en iets minder winst maken tegenover de aanhoudende druk van aandeelhouders die het onderste uit de kan willen. Hoe ingewikkeld is die spagaat voor die leiders?
Zo, allereerst zie je meer en meer aandeelhouders die toch wel doorhebben dat zij voor pensioenen moeten zorgen in 20 jaar tijd, 35 jaar tijd, 30 jaar tijd. En dat het beter is dat we de wereld ook goed houden. Dat het beste rendement komt van het lange termijns investeren. Zo, er is een grotere groep die in feite wel met je meewerkt. Ik denk dat meer druk komt van de raad van bestuur dan eigenlijk van de financiële markt.
Ja, ja.
Natuurlijk krijgt de financiële markt veel aandacht in de pers en ze zijn vrij luid. Want het bevalt hen niet als de richting wordt veranderd. Maar dat is een van de dingen die we moeten voorzichtig mee zijn. Ten tweede zien bedrijven dat die hebben altijd gewerkt met het nemen van beslissingen die vandaag geld kosten en die morgen uitbetalen. Mm-hmm. En hier praten we over de toekomst van de mensheid. En je moet in feite op diezelfde basis die beslissingen nemen.
Ze hebben blijkbaar ineens vergeten, de kost gaat voor de baten.
Dus meer en meer bedrijven beginnen het door te hebben en die beginnen te komen. Je moet ook, soms heb je bepaalde belemmeringen, die moet je toch goed begrijpen. Er is de vested order, dat noemen ze dat. De bedrijven die geen belang hebben om het verder te gaan. Zo, daar moet je van bewust zijn.
Ja.
En maatregelen tegennemen op een of andere manier. Je hebt nu vaak een investering die je vandaag moet doen en een voordeel dat je morgen krijgt. Zo, hoe lossen we dat op? Hoe helpen we die mensen aan de financiering? Bijvoorbeeld de boeren. Nou, een goed systeem in Nederland waar de boer de transformatie moet financieren is. Zijn de bedrijven, zijn de banken die bereid zijn om het land te kopen, hun het geld te geven, tegen lagere leningen ze het land weer kunnen gebruiken. Ja. De boeren hebben de cashflow, kunnen de transformatie maken en staan beter ervoor in 5 jaar tijd, 10 jaar tijd.
Maar als je als land een wet wil invoeren en je zegt van je bent als bedrijf verantwoordelijk voor je hele footprint en ook de keten waarin je werkt en dat gaan we als land invoeren, dan zegt bijvoorbeeld iemand als Peter Berdowski van Boskalis, ja, dan wordt het mij te pittig, ik ga even in een buitenland zitten. Dus hoe erg kan je dat als land zelf doen?
Ja, dat is jammer dat mensen van die stellingen nemen, om eerlijk te zijn. Uiteindelijk heb je 30-40% van het bedrijfsleven dat wel begrijpt dat dingen moeten veranderen. Mm-hmm. En die zijn ook bereid om dat te doen. Maar het is natuurlijk moeilijk om dat alleen te doen. Dus uiteindelijk moet je die 30-40% bij elkaar brengen. En dat doen wij met de verschillende industrietakken. En dan werk je samen met de overheid. Je haalt het risico in feite bij de overheid weg. Politiek is heel moeilijk nou. Is heel naar om daarin te zitten.
Ja.
Maar als je met een 30-40% van het bedrijfsleven aankomt en zegt, we willen toch duurzame meststof, of we willen toch regeneratieve landbouw.
Bijvoorbeeld,
of we willen toch zorgen dat de kleding op een normale manier gemaakt wordt en niet armoede creëert, maar armoede oplost. Dan hebben meer politici nu hebben toch wel de oren voor.
Ja, en het mooie is, je hebt recent onderzoek gedaan naar de aantrekkingskracht van bedrijven op jonge mensen. En iedereen zit te springen. En ik vond de resultaten nog wel schokkend.
Ja, die waren schokkend. En wij noemen het conscious quitting. Wat we hebben gezien is natuurlijk speciaal met de generatie, wat we noemen de millennials en de Gen Z's. Mm-hmm. Die zijn zich veel meer bewust van wat er in de maatschappij gebeurt. Die kiezen bedrijven op basis van hoe die bedrijven bijdragen aan de oplossing, niet aan de problemen. En ze zien toch een grote ruimte tussen wat een CEO zegt of wat die werkelijk doet. En dat doet pijn. En 30% van de mensen die we geïnterviewd hebben, dat waren 4000 mensen, die hebben al een bedrijf verlaten voor die redenen. En 50% is in staat om die bedrijven te veranderen. Zo, als je die motivatie van die mensen niet krijgt, dan heb je een groot stuk van je bedrijf wat wegvalt.
Dat is wel goed, hè?
Dat is toch voorzichtig.
Ja, dan voel je toch een lekkere hefboom zitten. Dat is gekoppeld aan de grondstoffentekort, dan komen we wel ergens.
Ja, ik denk dat dit een prachtig onderzoek is. En wat ik er ook uit las, Paul, is dat heel veel neerkomt eigenlijk bij het leiderschap, hè, van zo'n bedrijf. Die er echt voor moet zorgen dat die jonge mensen zich daar wel voelen, duidelijke visie hebben. Hoe kijk je er tegenaan? Hoe doet het leiderschap dat om die jonge mensen?
Ja, wij zijn drie dingen die die studie duidelijk toont, is dat die jonge mensen, speciaal de jonge mensen, willen een onderdeel van de oplossing zijn. Die weten dat dat uitdagingen zijn die niet zo makkelijk zijn. Maar zij zijn dichter bij de maatschappij vaak. Ze zijn creatiever, innovatiever. Zo die mensen moeten een onderdeel worden van het veranderingsproces. Het eerste wat een bedrijf moet doen is de juiste doelstellingen. Er zijn een boel bedrijven die gaan vooruit, maar die zijn in feite aan het spelen om niet te verliezen in plaats van aan het spelen om te winnen.
Zoals
wij zeggen tegen de CEO's, zet de juiste doelstellingen. Het tweede is om dat duidelijk te communiceren. We communiceren veel over diversity, gender, racial. Ja. Maar er is weinig wat gecommuniceerd wat in bedrijven blijkt op het gebied van de environment, omgeving, zeg maar.
Ja. Ja.
En het derde is om werkelijk, wat ze noemen agency, om de jongere lui werkelijk bij die beslissingen te halen. Ja. Ik zeg altijd, geef ze een stoel aan de tafel. En in sommige momenten geef ze de tafel.
Ja, ja, ja. Ja, het laatste is ook mooi, hè?
Ja.
En, wat ook begint te werken, zet een verre toekomstgeneratie aan tafel. Huur maar een acteur in. Zet maar neer, jij bent over 100 jaar aan de beurt.
Ja, absoluut. De grootste stakeholder is in feite de toekomstige generaties. En die zitten inderdaad vaak niet aan tafel. De planeet zit niet aan tafel.
Nee.
Nu heb je bedrijven die bewust daar zo'n stoel neerzetten. Ook al zit er niemand op.
Ja.
Maar om te zorgen dat iedereen het toch.
Maar je verhaal wordt toch anders, Paul. Ik vind dat mooi. Hey, bij bedrijven waar dit nog helemaal niet lukt, waar zit dan de weerstand? En wat zou je daartegen willen zeggen?
Oh, de weerstand zit bij het eigen personeel. Want die bedrijven, of ze moeten veel betalen om mensen binnen te halen, of ze hebben een lage motivatie. Als je ziet dat 75% van de mensen zegt dat zij niet geconnecteerd zijn met het werk. Het is toch een boel verlies wat je hebt aan productiviteit.
Ja.
Zo, die bedrijven vinden het steeds moeilijker. Ten tweede is de maatschappij zelf. Het is nou vrij makkelijk om te zien hoe een bedrijf, wat een bedrijf zegt en wat ze werkelijk doen. Die doorzichtigheid wordt toch steeds groter.
Ja, die transparantie, die neemt toe. Ja.
En de consument besluit meer en meer waar hij zijn geld besteedt.
Ja.
Zo, je kunt kiezen of je gaat naar de begraafplaats van dinosaurussen. Of je zet je voor een goede richting wat de toekomst is.
Ik wil als kind wel archeoloog worden. Dus het is een gevaarlijke vergelijking. Maar ik snap je punt. Je bent een paar dagen in Nederland. Je bent hier niet zo vaak. Dus ik ben heel trots dat je hier bent. Hoe ziet de rest van je programma eruit?
Nou, we hadden net een met de jong leiders van Nederland hadden we een leuke lunch. Die zijn onnoemelijk creatief. Die willen ook echt een onderdeel zijn van de oplossing. Een gesprek zoals dit slaat ook erg aan met hun. Ze zijn ook veel bereid om de frustraties uit te leggen wat ze zien in hun eigen bedrijven. Maar dan zie je toch hoe belangrijk het is om ze bij elkaar te brengen.
Ja.
En het op te lossen. Morgen doen we dat met de CEO's. Ik ben vicevoorzitter van de Global Compact voor de Secretary General, Antonio Guterres. En we hebben een ontbijt morgenochtend met bedrijven zelf om hoe we die transitie toch sneller kunnen doen.
Mooi.
Hoe we samenwerking kunnen creëren.
Ik heb maar één zin voor je.
Zo.
Don't be mild.
Nee, het is goed. We blijven de objectief omhoog zetten. En we doen het met een smile, zoals ze zeggen.
Ja.
Want wat je nu toch werkelijk kunt aantonen is dat het bedrijf zoveel beter is als je dat doet.
Mooi. Paul Polman, dank voor je komst. Muriel, wat ga jij onthouden van dit gesprek en meenemen naar de avonddis?
Ja, ik word altijd weer geïnspireerd over de mogelijkheden. Maar ik denk wat ik het meeste nu onthoud is echt het bij elkaar zetten van mensen. Ja. Samen het gesprek aangaan.
Het echte gesprek, hè?
Goed luisteren. Ja. En dan vooral die oplossingen samen bedenken. Je kunt dit niet alleen. Ja. Dat is echt, denk ik, het allerbelangrijkste. En betrek de jonge mensen erbij. Want die hebben een enorm belang en hebben vaak een hele creatieve geest.
En doe het gewoon. En ja. Leuk, dinosaurussen, maar ga er niet te vaak naartoe. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.